Goed om hier te zijn. Prijs de Heer. Ik heb een hele donkere stem vandaag. Hele... Zal ik een beetje lichter praten? Ja, prijs God. Ja, zo is het. Prijs God. Wat is God toch goed, hè? Wat is hij toch goed voor ons? Prijs de Heer. Amen. Amen. Eigenlijk zouden we dat veel meer moeten doen, hè, getuigen, hè? Vertellen van wat, van de goedheid van God voor ons. Het is zo geweldig. Hij is zo goed voor ons. En weet je, als je zulke getuigenissen hoort, dat bemoedigt gewoon. Dat geeft je gewoon, weet je, een nieuwe moed om hem te prijzen, om hem te zoeken. Prijs God. Wat verwacht je van Jezus? Dat is mijn vraag vanmorgen en ik wil het hebben over een aantal mensen die de Heer Jezus voor de eerste keer hebben ontmoet en die allemaal een bepaalde verwachting hadden. Ik weet niet met wat verwachtingen jij vanmorgen bent gekomen hier, wat jouw ideeën zijn geweest. Ik vind trouwens behoorlijk, ik vind het altijd dapper als mensen zo in de, door regen en weer en wind komen. Ik vind het geweldig. Prijs Heer. Je hebt er iets voor over gehad vanmorgen om hier te zijn. Dat wil niet zeggen de mensen die thuis zijn en niet kunnen komen. Ik hoop dat je vanmorgen ook een echte grote zegen van de Heer meeneemt. We gaan lezen uit Johannes hoofdstuk 1. We gaan lezen het Johannes hoofdstuk 1 vanaf vers 35. De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het Lam van God. De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij, wat zoeken jullie? Rabbi, zeiden ze tegen hem, dat is in onze taal meester, waar verblijft u? Hij zei, kom maar mee, dan zul je het zien. Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer 2 uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Meteen zocht hij zijn broer Simon op en hij zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden, dat is Christus, gezalfde. En hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei, jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten, dat is Petrus de rots. De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen hem, volg mij. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij zocht Nathanael op en zei tegen hem, wij hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei, dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. En Jezus antwoordde, ik had jou al gezien, voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, zei Nathanael, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Jezus vroeg, geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Jij zult nog grotere dingen zien. Werkelijk, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe. Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Halleluja! Wat een woord vanmorgen. Weet je, wij worden mensen als mensen behoorlijk veel teleurgesteld in bepaalde dingen. Je hoort van iemand, die film moet je zien. Dat is echt zo fantastisch. En je bekijkt hem en je denkt, nou zeg, wat een flop. Ik vind er helemaal niks aan. Je verwacht, je hebt die, je hebt die, die folder bekeken of je kijkt op een website naar een van schitterende vakantiereis. En met uitzicht op het meer, weet je wel, achtergrond de bergen. En uitzicht op het meer, schitterend mooi. Je komt 's avonds laat aan, ergens in Oostenrijk of in Zwitserland. En de volgende morgen word je wakker, je trekt je gordijn open, nou ga ik het meer zien. En je kijkt tegen een wand aan. Dit hebben we letterlijk meegemaakt. Ja, dat was onze eerste Europese Tien Chance conferentie in Zwitserland. En joh, we keken tegen een wand aan de zelfvuilnisbak. Ja, verwachtingen. En dan heb je zo'n idee. Oh, dit gaat het worden. Nou weet ik wel, was natuurlijk ook een heel gelovig echtpaar. Die zei, nou ja, Heer, u heeft toch gezegd dat we bergen kunnen verzetten. En die waren ook gaan slapen. En diezelfde avond. En die deden het gordijn open. En die berg, die was er nog steeds, die wand. En dan zei hij, had ik het niet gedacht. Verwachtingen. Wat verwacht je eigenlijk? Verwacht je dat bergen weggaan? Verwacht je dat je geneest wordt? Wat verwacht je? Wat verwacht je van Jezus? Onze verwachtingen komen soms niet uit. We hebben dikwijls hele grote verwachtingen, maar als we echt de Heer zoeken. Want dat is het thema van dit jaar. Als we echt de Heer zoeken, niet alleen om wat hij voor je kan doen, maar om wie hij is. En dat is zo geweldig. Ja, dan zal hij altijd boven jouw verwachtingen uitstijgen. Zal het altijd meer zijn dan je verwacht. Dat is het geweldige. Dus verwacht maar niet dat je vanmorgen leuk wordt bezighouden. En ook niet dat mensen perfect zijn in deze gemeente. En deze man die voor je staat is helemaal niet perfect. Anders moet je het dan maar aan zijn vrouw vragen. Of de kleinkinderen. Nee, maar als je echt verwacht om Jezus te ontmoeten, dan zul je niet teleurgesteld naar huis gaan. Weet je, die eerste mensen die Jezus ontmoeten, zoals je dat leest in het Johannes-evangelie, die hadden allemaal een bepaalde verwachting, die eerste 5 discipelen. Maar laten we eerst eens kijken naar de eerste man die Jezus ontmoet. En dat is Johannes de Doper. Kijk eens hoe hij Jezus ziet. Hij verwacht Jezus dat hij het lam van God is. Het lam van God dat de zonde van de wereld zal wegdragen. De dag tevoren had hij dat al uitgeroepen in vers 1 vers 29. Zegt hij, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En op het punt waar wij de schriftlezing vanmorgen begonnen, is het de volgende dag en dan zegt de doper opnieuw. Daar is het lam van God. Het onschuldige lam van God. Een lam dat kan niemand angst aanjagen. Een lam is ontwapenend. Iedere Joodse man of vrouw die dit woord hoorde over het lam van God, moest onmiddellijk denken natuurlijk aan de woorden van de profeet Jesaja in hoofdstuk 53 vers 7. Hij werd mishandeld, maar hij verzette zich niet. Hij deed zijn mond niet open. En als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Op de afbeelding die je hier achter mij ziet, zie je dat lam dat die voetjes gebonden zijn. Maar het ligt heel rustig. Hij deed zijn mond niet open. Hij verzette zich niet. Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat vieren we ook vanmorgen als we avondmaal vieren. Het lam van God, dat jou en mij zonde weg heeft genomen. De eerste discipel die hem ontmoet, die eerste twee, die zagen hem als rabbi, als leraar. Het kan zijn dat je een leraar zoekt. Een aantal jaar geleden ging iedereen naar India toe om een guru te zoeken. En dat was, nou, jongens, ze trokken dan paarse broeken aan, weet je wel, van die hele weide. En ze ging naar de bhagwan toe. En ja, raar, doen we nou al niet meer. We doen nu gekkere dingen trouwens. Maar goed, en ze gingen naar India toe. Ik was dus in India om daar les te geven, 3 weken lang. En een van de studenten zei van, wil je ook eens een keertje mee gaan kijken wat die rare guru doet. Die heette Sai Baba. En die deed allerlei rare trucjes. Eigenlijk alleen maar trucjes deed hij, hoor. Ademloos zat het hele publiek. Weet je, er zat een paar duizend mensen. En weet je waar ze allemaal vandaan kwamen? Uit het Westen. Van die rare Europeanen, Amerikanen, Canadezen. Die kwamen allemaal kijken naar die grote wonderguru. Naar een man die trucjes deed. En wijze onbegrijpelijke woorden sprak. Als Jezus tot jou spreekt, is het niet onbegrijpelijk, is het heel duidelijk. Is het heel direct, zoals Dennis vanmorgen zei, heel direct, heel gewoon, spreekt Jezus tegen ons. Weet je, in die tijd, dat als mensen zeiden een rabbi, en ik begrijp heel goed dat ze een rabbi nodig hadden, houvast nodig hebben, want een rabbi was iemand die je antwoorden gaf. Als je het niet meer wist, als je raad moest hebben, welk meisje moet ik nou daten, ja, dan ging je naar de rabbi toe. Doen ze tegenwoordig niet meer, want ik hoor nog zelden dat de mensen naar voorganger toe komen om te vragen van, jou zit nou welke jongen of welk meisje. Maar die rabbi die had altijd op alles antwoorden. Op alles had hij antwoorden. En soms klonk het ook een beetje wonderlijk uit zijn mond, maar hij had altijd een antwoord. En hij genoot enorm respect. Het kon een vraag zijn over theologie, het ging een vraag zijn over de verbouwing van een huis, of weet ik het wat, elk thema, over je huwelijk, wat dan ook. Heb jij vanmorgen vragen? Heb jij vragen over de zin van het leven, over dood, leven, hoe moet het nou? We hebben straks gehoord over, zie ik geliefde terug. Hoe moet het nou met al die COVID? Hoe moet het nou met mijn eindexamen? Hoe moet het met dit? Hoe moet het met dat? Hoe moet het met mijn werk? Jezus heeft het antwoord. Jezus heeft het antwoord. Hij is echt een leermeester die je kunt vertrouwen. Hij geeft echt raad waar je iets mee kunt doen. Misschien ben jij niet op zoek precies naar een leraar. Misschien wil je meer een bevrijder hebben. En de volgende discipel, Andreas, die zoekt zijn broer Simon op en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden. De Messias gevonden. Messias betekent de gezalfde. Een Joods begrip. De gezalfde. In Grieks wordt dat vertaald met Christus. Sommige mensen denken dat de achternaam van Jezus Christus is. Dat is natuurlijk niet zo. Hè? Jezus Christus, zoals Jan Barendse, of weet je nou, hè? Maar Christus betekent gewoon gezalfde. Een koning werd gezalfd. Als een koning werd uitgezocht, of naderhand de zonen van David, dan kwam de priester, of de profeet, die kwam, en die goot dan, had een horentje had hij bij zich, vol met olie. En niet zoals wij tegenwoordig doen, een klein likje olie op het voorhoofd. Nee, hij goot dat hele hoorn vol met olie over de kandidaat koning uit. Zodat het echt zo over die baard heen kwam, weet je wel. En dat op de kleren moest het druipen. Helemaal, zodat je echt weet dat je gezalfd was. En Jezus zegt naderhand, als hij zijn eerste openbare prediking houdt in Nazareth, in dat kleine dorpje, en toen de tijd, nu is de grootste stad in Galilea. En wij gaan er regelmatig naartoe. En ik vind het altijd heerlijk om daar te preken, omdat die gemeente daar zo verschrikkelijk enthousiast is. Kun je eens nagaan aan een Arabische voorganger die de shofar blaast. Dat is nog wel grappig, of niet soms. En dan zegt Jezus in datzelfde plaatsje Nazareth, zegt hij, de geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd om een arm het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagene harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketende hun bevrijding om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dat is nou precies wat een Messias deed. Een Messias was iemand die goed nieuws bracht. Was iemand die verslagene mensen hoop gaf. die weer nieuw elan gaf aan het volk. Die mensen vrijmaakte, die gevangenen vrijmaakte. Halleluja. Mensen die hopeloos vastzaten, vrij te maken. En weet je, toen Jezus deze woorden uitsprak in die synagoge in Nazareth, toen zei hij, vandaag zijn deze woorden die ik zo net heb gesproken, voor jullie ogen in vervulling gegaan. Met andere woorden van, ik ben die gezalfde van de Heer. Wat voor Messias hadden deze eerste discipelen verwacht? Ik denk dat hun verwachtingen niet precies uitkwamen zoals ze dachten. Vooral dat werd later werd het duidelijk toen Jezus ging zeggen dat hij moest lijden. En dat hij werd verworpen door het volk en dat hij aan het kruis zou sterven. In de ogen van de tijdgenoten van Jezus was de Messias iemand die de Romeinen uit het land zouden jagen. Maar Jezus kwam om zijn volk te bevrijden van een veel grotere tirannie. De tirannie van de zonde. Halleluja. De tirannie van gebonden zijn aan allerlei gewoonten die je naar beneden houden. Die je hopeloos maken. Mensen vrijmaken van de tirannie en de slavernij van de duivel. Halleluja. En ik wil je vanmorgen uitdagen. Zoek jij een bevrijder die je kan losmaken van bepaalde vastgesleten levenspatronen, van gewoontes die je naar beneden halen. Jezus zegt vanmorgen tegen jou, kom maar mee, kom maar met me mee. Kom maar met me mee, dan zul je zelf zien, zul je zelf meemaken. Je kunt zelf meemaken dat ik jouw bevrijder wil zijn. Maar de enige voorwaarde voor die bevrijding is dat je met me meegaat. Je hoeft geen rare dingen te doen, je hoeft er niks voor te doen eigenlijk. Loop maar met me mee. En dat is het eigenlijk. Dat is eigenlijk wat de laatste jaren meer en meer ontdek. Ik hoef niet speciaals te doen. Ik moet maar gewoon met de Heer meelopen. En dan ontdek ik meer en meer wie Hij is. Halleluja. Als je meekomt met Jezus, dan zullen alle dingen duidelijk worden. Dan zul je ervaren dat Hij jouw Messias zal zijn. Jouw bevrijder. Nou, we gaan verder kijken naar de volgende titel of naam. Hij wordt Jezus genoemd. Ja. En zijn naam is ook een programma. Zijn naam is precies wat God uitdrukt wat hij wil doen. Want hij zal zijn volk redden. Er staat hier, wij hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet heeft geschreven en over wie ook de profeten hebben gesproken, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Een tijdje tevoren, 30 jaar van tevoren, was er een engel die tegen Maria had gezegd, je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal de troon van zijn vader David geven. Zie je hoe de woorden van de Bijbel precies in elkaar passen. Messias, koning, Jezus, bevrijder. Wat betekent Jezus? Dat wordt precies in die tekst gezegd, want hij zal zijn volk bevrijden. Yeshua. Yahweh redt. Halleluja. Yahweh redt. Red waarvan? In het Engels klinkt dat een beetje gek, hè? Ik heb veel met drugsverslaafden gewerkt vroeger. En dan, als je dan zei tegen een Engels persoon of een Amerikaan, Jesus saves, zei er eentje van, saves what? Stamps? Want het is niet een sparen. Het is redden. Het gaat om de redding. In de naam van Jezus is verlossing, is bevrijding. Weet je, die woorden die daar gezegd worden, daar wordt er gezegd van, hij komt uit Nazareth. Dat is raar. Een stad met een slechte reputatie tot op de dag van vandaag. Om te laten zien dat Jezus, de Zoon van God, ook de Zoon van de mensen is. Hij komt in de slechtste situatie. Ik weet niet wat voor reputatie Zaandam heeft. Ik weet niet wat voor reputatie onze gemeente heeft. Maar als Jezus er is, dan verandert alles. Klopt dat? Ik weet helemaal niet wat voor reputatie jij of ik hebben. Laat ze maar kletsen, zou ik dan wel zeggen. Maar als Jezus aanwezig is in jouw leven, dan verandert alles. Het gaat er niet om onze reputatie. Het gaat om de reputatie van Jezus. En daarom verhogen wij zijn naam. Amen. En Jezus zegt tegen Nathanael, ik heb je gezien. En op dit moment is het niet van kom en zie, maar Jezus zegt, ik heb jou al gezien. Ik zag je al. Jezus heeft jou al gezien, waar jij jou ook bevindt. Misschien zonder reputatie, zonder aanzien, zonder geld, weet ik het wat. Mensen denken zoveel erom, omdat ze maar goed overkomen. Maar Jezus heeft je al lang in de gaten, klopt dat? Hij heeft je al lang in de gaten. We hoeven ons gelukkig, niet beter voor te doen bij de Heer Jezus. Ik hoef me niet op te poetsen voor hem. Hij neemt me zoals ik ben. Halleluja. En hij maakt me zoals ik moet worden. Amen. Jezus is ook de koning van Israël. Halleluja. Dat maakt me blij. Volgende week gaan we daar naartoe. Hij is de koning van Israël. Nathanael, die wordt door Jezus een echte Israëliet genoemd. Hè? Hij zegt tegen Jezus dat hij de koning is van Israël. Nou, dat heeft je al vroeg in de gaten, hè? De koning van Israël. En prijs de Heer. Hij is ook jouw koning. Hij wil ook graag jouw koning zijn. Ja, hij is de koning van Israël. Want hij is de zoon van David. Hij heeft die troon van David gekregen. En aan zijn rijk komt geen einde. Maar prijs de Heer. Hij is ook onze koning. Lees eens wat Zacharias, de vader van Johannes de Doper, heeft gezegd. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar. Met andere woorden, Jezus, de zoon van David, is de rechtmatige koning van Israël. Weet je, dat geeft ons hoop voor de toekomst. Amen. Hij is de rechtmatige koning van Israël. En hij is de rechtmatige heer over zijn gemeente. Amen. Halleluja. Toen Jezus 1 week voor zijn lijden en sterven, heel triomfantelijk met een grote, er staat echt een grote menigte komt hem tegemoet, weet je. Hij komt er vanuit die berg, zo'n olijfberg naar beneden, via Betanië. Zo naar beneden komt hij. En daar, die menigte groeit en groeit. En wat zeggen ze? Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En dan komt erachter de koning van Israël. De koning van Israël. En wij zingen wel eens Hosanna, Hosanna. Nee, het betekent red ons, red ons. Het betekent geen tralala. Het betekent Hosanna. Het betekent echt, red ons Heer. Baruch haba b'shem Adonai. Zo, hele ding vol. Gezegend hij die komt in de naam van, Heer, van de Heer. Hij is de koning van Israël. Halleluja. En wat stond er op het kruis? Stond een bordje. In drie talen geschreven. In het Grieks, in het Latijns en in het Hebreeuws. Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Grappig dat in zijn aanklacht zijn titel is. De aanklacht is zijn titel. Halleluja. Altijd een teken van tegenspraak. Hier gaat het altijd wringen, tot op de dag van vandaag wringt dat. En tenslotte geeft Jezus, Halleluja. Ik heb er eentje vergeten, klopt dat? Hij is de zoon van God. Ja, ik heb er eentje vergeten. Want ik denk van de kant niet, als het de laatste zoon des mensen is, moet je zien, hij is toch ook de zoon van God. Jongen, Jezus is de Zoon van God. Laten we die dan eventjes verder pakken. Hè? Want Nathanael kreeg van de Heilige Geest nog een openbaring. Niet alleen koning van Israël, maar dat Jezus de Zoon van God is. Halleluja. Hoe kon deze jongen dat weten? Dat moet hij toch gekregen hebben van de Heilige Geest. Dat moet hij toch hebben gekregen. U bent, voor de eerste keer staat er in de Bijbel dat Jezus de Zoon van God is. Jezus, de Zoon van God. En lees maar eens een keertje in Colossense wat er over hem geschreven staat. Dat Jezus, de Zoon van God, al voor het begin van al dat alles gemaakt is, dat hij aanwezig was. Dat hij de eerstgeborene is van heel de schepping. En dat in hem alles is geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare, het onzichtbare. Vorsten en heersen, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Halleluja. Hij is de eerste. Hij is de eerste die uit de dood opstond. In hem heeft de volheid van God willen wonen. Jezus is waarlijk Gods Zoon. Halleluja. Hij is God met ons. Immanuel. Hij is God met ons. En we weten dat Nathanael dan ook zegt dat hij de koning van Israël is. Maar we gaan dan bij de laatste titel van Jezus. Want dat zegt hij over zichzelf. Dat vind ik zo mooi. Na al die schitterende titels die anderen hem geven, tenslotte zegt Jezus over zichzelf dat hij de mensenzoon is. Jezus is waarlijk God en waarlijk mens. Alle belijdenisgeschriften vanuit de vroegste tijden zeggen dat hij waarlijk God is en waarlijk mens. Sommige mensen hebben gezegd, nee, hij was alleen maar God. Anderen zeggen van, nee, hij was alleen maar mens en een heel goed mens. Nee, hij was God en mens. In het evangelie handelt Jezus niet de ene keer goddelijk en dan weer menselijk. Nee, hij is de Zoon van God en hij is de mensenzoon. Van eeuwigheid heeft God Jezus bestemd om mens te worden. God wil daarmee zeggen, ik wil bij jou zijn. Ik wil mens zijn met jou. Zo kon God met ons meevoelen. Door Jezus mens laten worden. De mensenzoon leed, kon pijn lijden, had last van de hitte, at en dronk, ervaarde menselijke emoties als verwerping, afwijzing. En die deed dat alles zonder te zondigen, prijs God. En als Jezus zich mensenzoon noemt, dan zegt hij, je kunt mij aanraken, je kunt mij ervaren. En daarom moet je dicht bij hem komen. Ik kan, weet je, in die coronatijd, je weet wel, mensen hadden altijd problemen. Hè, en ik ben een hukker. Ik kan er ook niks aan doen. Ik hou van mensen te hukken. Weet je, och, vind ik heerlijk. Mensen hebben een beetje, we worden wat contactarm. Nou, laat maar geloven dat het gauw voorbij is. Amen. Maar Jezus kun je altijd aanraken. Altijd. En daarom dan staat hij zo geweldig. Seek his face evermore. Zoek zijn aangezicht. Kom bij hem. Dan moet je dicht voorbij bij hem komen. En er is geen anderhalve meter. Je hoeft niet je mondkapje op te doen als je bij Jezus komt. Halleluja. Prijs God. Ik vind het zo geweldig. Jezus was nooit zonder zijn medemens. En hij is nog steeds niet zonder zijn medemens. Omdat hij zelf heeft gezegd, zie, ik ben altijd bij jullie. Is dat geen troost? Is dat geen bemoediging? Ook voor jonge mensen die zo lang geen contact met anderen echt konden hebben. Weet je, Jezus was nooit zonder ons als mensen. Hij is om ons te redden, is hij mens geworden. Ik eindig met een vraag van, wat zijn jouw verwachtingen van Jezus? Hij is het Lam van God, onschuldig. En hij nam al jouw en mijn schuld nam hij op zich. Hij blijft het Lam van God. Denk eraan als je, als het avondmaal neemt. Het is geen treurig feest. Dat is een viering van dankbaarheid. Het is dankbaarheid. Je bent dankbaar om wat Jezus heeft gedaan. Zoek hem dit jaar meer en meer. Hij is jouw Messias. Dat wil zeggen, ook als we brood eten en het bekertje tot ons nemen, dan maakt ons duidelijk, het bloed van Jezus heeft ons bevrijd. Hij heeft ons vrijgezet. Halleluja. Hij wil onze Messias zijn. Hij is Jezus. Roep zijn naam aan. Meer en meer roep ik zijn naam aan. Zijn naam is, daar is alles in wat je nodig hebt. Daarom was ik zo blij dat we dat vanmorgen zo extra gingen doen. De naam van Jezus aanroepen. Halleluja. Hij is God die zijn volk redt. Hij is de Zoon van God. Hij kwam onder ons wonen. Hij doet het nog steeds door zijn geest. Hij is hier aanwezig. Hij is de koning van Israël. Hij is de enige hoop voor dat land. En hij is de enige hoop voor ons. En als Israël zich onder zijn heerschappij zet, dan komt er pas echte vrede in het land. En dat is het enige doel waarom Mies en ik dat doen. Hij is de mensenzoon. Door zijn menswording kon Jezus echt één worden met ons. Hij voelt jouw zwakte, jouw pijn, jouw verdriet, wat je ook voelt momenteel, wat er ook nodig is. Hij voelt met je mee. Dus wil je weten hoe God eruit ziet? Kijk naar Jezus. Laten we ons vanmorgen opnieuw aan Jezus toewijden. Laat hem dit jaar meer en meer zoeken. En weet je, als je echt naar hem verlangt, zul je hem deze week ervaren op een hele mooie en nieuwe manier. Amen. Amen. Halleluja.